Allemaal. En welkom wederom bij een nieuwe, ik wou bijna zeggen aflevering, maar het is in zekere zin de parashat, een stuk gedeelte waar we elk jaar weer bij stilstaan. En belangrijk, en in dit geval is dat parashat Kitisa, de parashat van het Gouden Kalf. Misschien wel de meest bekende episodes van de vijf boeken van Mozes is dit zeker een terugkerend fenomeen binnen het Jodendom, maar ook binnen het Christendom. Of het altijd begrepen wordt, is de tweede vraag. Maar dat het meegenomen is in een beeld, en dat weten wij door bijvoorbeeld in de middeleeuwen, werd het al in afbeeldingen getekend. Oftewel, de mensen waren bekend met deze verhalen. En toch is het een verhaal van toen en een verhaal van nu. En zo belangrijk, om de reden dat het Gouden Kalf natuurlijk een koe is die afgebeeld is uit het oude Egypte. Maar tevens staat die koe niet alleen voor het gouden beeld, het Gouden Kalf. We hebben tegenwoordig daar ook in Nederland een hele andere betekenis aangegeven. Denk aan het Gouden Kalf. Als jij een goede acteur bent, dan krijg je het Gouden Kalf in vorm van een beeld. En betekent dat je een goede prestatie geleverd hebt. Toch, in Bijbels context, hoop ik jullie de komende half uur mee te nemen. Betrekking wat dat betekent toen en hopelijk vandaag in ons en in jouw leven en in de wereld. Het bekende verhaal staat in hoofdstuk 32 van Exodus. En wat daar interessant aan is, is dat we eigenlijk moeten terugloopen om dit stukje te gaan begrijpen. En afgelopen twee weken heeft Daniel daar wat highlights van mogen geven. En ik zal met jullie daar ook naar terugkijken. Maar eerst wil ik met jullie de hoofdgedachte lezen. Wat staat in het 32e hoofdstuk, vers 1 tot en met 3. Waar staat: toen het volk zag dat Moshe te laat van de berg was afgekomen, verzamelde het volk zich tegen Aaron. En ze zeiden tegen hem: kom op, maak ons goden die ons uit zullen gaan, want deze man, Moshe, die ons uit het land Egypte, Mitsraim, heeft gevoerd, wij weten niet wat met hem geworden is. Aaron zeide tegen hen, verwijder de gouden oorbellen die aan de oren van uw vrouwen en zonen en uw dochters zitten, en breng ze aan mij. En het volk ontdeed zich van de gouden oorringen die aan hun oren zaten en brachten ze naar Aaron. Dit is de hoofdgedachte en tevens belangrijk. En ik wil even gelijk inzoomen op een hele belangrijke context. Wat staat betrekking dat het volk zegt: wij weten niet wat met Moshe gebeurd is. Waarom is dit zo belangrijk? Het volk heeft daarvoor hele bijzondere dingen meegemaakt. Ze hebben God gehoord, gezien staat er zelfs. Hoe je dat moet interpreteren is interessant. Maar wat er bijzonder staat is dat de Torah gegeven wordt. Het volk komt in een andere eigenlijk dimensie. Tevens wordt er nadruk gegeven op de Shabbat. En ik heb een paar weken geleden mogen vertellen, ook betrekking tot ons, dat Shabbat niet alleen een bordjes klaarzetten is en een brood en wijn. Als je dat naar de uiterlijkheid doet, of doet omdat het moet, er moet relatie toe zijn. En daar is Jesaja 58 echt een key, een hoofdrol in jouw leven, tot hoe God ziet hoe mensen Shabbat vieren. En daar bedoel ik mee het verheugenis hebben, delight, simcha, hebben in het erfshabbat houden, in het onthouden van werk, tot relatie tot God, tot elkaar als familie en als gemeenschap. Zo belangrijk. En toch, het volk heeft al die stappen, processen doorlopen. En toch, in die situatie, gaat Moshe de berg op. In de status van verheerlijking, want het volk is in de andere dimensie gekomen. En toch slaat het noodlot toe. Hoe kan dat? En ik heb dan ook gezegd en geschreven: het Gouden Kalf, een hoopvolle boodschap. Het is zo dat we weten allemaal dat het Gouden Kalf gebracht is. En één persoon in het bijzonder, was daar samen met Moshe een bijzonder afwezig. En dat was Joshua ben Nun. Die moest namelijk bij de berg op afstand wacht houden. Maar ik hoop dat jullie dit begrijpen. En bij begrijpen bedoel ik het niet alleen verstandelijk, maar ook met het hart zoals de Bijbel spreekt. Het wordt altijd vergeleken met een roker. Als iemand rookt en je zegt moet stoppen, zou die verstandelijk begrijpen dat hij moet stoppen. Alleen iemand die met zijn verstand en zijn hart spreekt, die is in staat om te stoppen. Ik heb jullie net aangegeven dat er een aantal dingen centraal staan om de parashat van deze week te begrijpen. En één daarvan is de week, vorige week, met de parashat Tetzaveh. Voor iemand die goed heeft gestudeerd of begrepen wat de woorden zijn die daar geschreven staan, is dat Aaron HaKohen, de broer van Moshe, centraal stond vorige week in de parashat. En het is ook de enige passage in heel de Torah waar de naam van Moshe niet genoemd wordt. Dat is heel bijzonder. En er wordt duidelijk gezegd door rabbijnse opvattingen, wat je zou exegese kunnen noemen, onderzoek. En dat kan je zelf ook nazoeken, dat is niet inlegkunde, maar simpelweg terugbladeren in heel de Torah, in heel de Bijbel. Dat sinds Kain en Abel er geen rivaliteit was en dat Moshe de opdracht kreeg zijn oudere broer, want Aaron was 3 jaar ouder, te zegenen en tevens te eren. En lieve mensen, om dat te kunnen doen, moet je je eigen ego opzij kunnen en moeten zetten. En alles zit hem in dat woord Kain. Waarom maken de rabbijnen een terugkoppeling aan alle mensen die voor Moshe geleefd hebben en bijzonder Kain Abel? Omdat Kain in het Hebreeuws, de werkwoord wat in Kain zit is kina en dat betekent jaloers. En in het huidige Hebreeuws is kina het woord voor China. En China is algemeen bekend dat het een jaloers volk is. Een volk wat mede daardoor enorm op dit moment macht heeft gekregen. Met name in het nabootsen, in het maken van dingen die ze zelf niet kunnen creëren. Er is onderzoek gedaan dat Europa, mede door de religie die zij aanhielden, en dan heb ik het over christendom, dat daar een bijzonderheid in zit, want dat je zou zeggen alleen geloven is bijzonder, maar door het christelijk geloof wat in Europa gevestigd is, heeft Europa heel veel dingen uitgevonden. En waarom? Omdat de instelling van het volk, wat uit de Bijbel voortkomt, als jij een verbetering kan brengen aan de volgende generatie, dan geef je dat. Het zijn de medicijnen, het zijn uitvindingen. Als je kijkt naar China, dat is een immens groot land. Maar qua uitvindingen zijn ze zeer beperkt. Qua dingen die ze hebben gevonden. Ze hebben inkt uitgevonden, onder andere, en buskruid. Maar ze geloven en handelen niet naar het systeem van de Bijbel. Op grond dat zij op een andere manier naar de volgende generatie kijken. En er is dan ook uit onderzoek gekomen dat het Chinese volk het meest verre van de Torah staat. Toch, godzijdank. Anno 2020 en afgelopen eeuwen zijn er gelukkig altijd mensen uitgegaan op zoek naar zielen, zoals Abraham dat ook deed, om het goede woord te brengen, maar ook om de zijne te zoeken. En Yeshua zegt het zelf ook, bid niet voor de wereld, maar voor hen die aan hem gegeven zijn. En zoals Yeshua dat zelf zegt in het hogere priestelijk gebed, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Interessant. Een andere reden waarom Moshe in de parashat van vorige week, Tetzaveh, niet genoemd wordt, is omdat hij er zelf om gevraagd heeft. En de parashat die Kitisa heet, die we deze week behandelen, in het 32e hoofdstuk, achteraan, zegt Moshe het volgende. Het volk heeft gezondigd. Moshe komt terug van de berg. Hij heeft raadpleging met Hashem. En wat zegt hij daar? Daarna ging Moshe terug naar Hashem en zei, het volk heeft een grote zonde begaan, want het heeft voor zichzelf een gouden kalf, een gouden god zelfs gemaakt. En dan zegt Moshe, alstublieft, vergeeft u hun zonde. En zo niet, verwijder mij dan uit het boek dat u heeft geschreven. Hij heeft het niks anders dan over het boek des levens, lieve mensen. En dat verwijst naar Yom Kippur en Rosh Hashanah. En iemand die hem tegen mij heeft gezondigd, verwijder ik uit mijn boek. Antwoordde Hashem. Dat is een heftig, heftig antwoord. Maar het feit dat Moshe dat zelf kon zeggen, is bizar. Dat hij de teleurstelling, en er staat ook nadrukkelijk, als je goed onderzoek doet, dat Moshe niet alleen teleurgesteld was in het volk, maar ook in zijn eigen broer. Zijn eigen broer die hij de week daarvoor nog geëerd had, dat hij bezweken was. En toch zit het anders in elkaar dan we denken. En dat heeft wederom met de kijk op het boek, wat wij Bijbel noemen, te maken, niet alleen sola scriptura, of alleen de schrift, maar ook de mondelinge leer. Elke keer als je de Bijbel onderzoekt, zie je dat je die twee bronnen nodig hebt om dit te begrijpen. Het is dus van belang dat we begrijpen dat Moshe zichzelf uit het boek des levens wil laten schrijven, te willen van zijn volk, om hun te redden. Om hun tot teshuva te brengen. En toch is Moshe niet de enige die dat gedaan heeft. Het is onder andere David en Meller, koning David, die bidt dezelfde strekking. Ruim 1000 jaar terug, wat zeg ik, ruim 3000 jaar terug, betrekking tot diezelfde gedachtenis met bedreigingen. En wel te verstaan in Psalm 69 vers 29. En dan zou je denken, waarom is dit zo belangrijk? We kennen allemaal het Sinterklaasfeest, ik ga niet het verhaal Zwarte Pieten discussie stellen. Maar wat ik er wel bij wil zeggen, is dat het Sinterklaasboek, wat wordt vergeleken met het boek des levens, daarmee gekoppeld wordt dat mensen zouden kunnen controleren wat toen de tijd vanuit de kerk ging, dat bisschoppen bepaalden wie naar de hemel gingen en wie niet. Niet te vergeten ook, zelfs in de islamcultuur wordt Allah vergeleken dat hij het boek des levens bevat, wie naar de hemel gaan en naar de hel. Deze terminologie is dus belangrijk om te begrijpen dat als de Bijbel spreekt dat het meerdere keren terugkomt, dat dit iets zegt wie Hashem is, maar als zijn trouwe dienaar, in dit geval Moshe, hier een risico wil lopen voor zijn volk, betekent dat hij één mens groot vertrouwen heeft, wat gelijk staat als geloof in Hashem. En koning David zegt dan ook, bijzonder in Psalm 69, 27 tot en met 30. Wie door u wordt geslagen, wordt door hun achtervolgd. Zij sturen verhalen de wereld in over het verdriet wat hun door u, die door u werden getroffen. Voor de duidelijkheid, als je in de context leest deze psalm, heeft koning David over nabestaande mensen die dicht bij hem staan in de gemeenschap, die in dezelfde gemeenschap leven, die in dezelfde God geloven, en toch hem naar het leven staan. Blijkbaar, psalm 1, de goddeloze en de rechtvaardige leven pal naast elkaar. Dit is dus niet een soort euforie dat vroeger dat niet was. Nee, Moshe leefde midden in de gemeenschap. Hij had dezelfde woorden gehoord. En toch was het volk in staat een gouden kolf te maken. En hetzelfde geldt voor de mensen die Yeshua hebben aangenomen. Yeshua is het woord. Yeshua is de relatie tot Hashem. Maar Yeshua moet je elke dag doen. En niet een keer toen je belijdenis deed. En niet een keer toen je besneden werd of gedoopt werd. En wat zegt koning David daar? Het is bizar. Hij doet zijn frustratie uiten. En hij zegt, laat hun schuld maar hand over hand toenemen, zodat zij geen aanspraak kunnen maken op uw rechtvaardigheid. Verwijder hun namen uit uw boek, want waar ieder vermeld staat die bij u hoort, zorg dat hun naam niet naast die van de gelovigen staat Ik verkeer in grote ellende en groot verdriet en laat uw hel mij beschermen, o God. Dat is nogal wat hij zegt. Hij zegt eigenlijk, laat de zorgen zo toenemen, dat zij geen teshuva kunnen maken, oftewel terugkeer, zodat zij u niet terugvinden. Want mensen kunnen soms verkeerde paden ingaan, ook met Yeshua. Maar Godzijdank heeft God teshuva uitgekozen, berouw, om terug te keren. Maar koning David is het zo moeilijk, dat hij in zijn emotie zegt, zorg dat dat niet gebeurt, want onrechtvaardigen hebben niks te maken met rechtvaardigen. Ja, ze maken het leven lastig. Ze zijn als een Satan voor ze. Een tegenstander. En toch bestaat er ook zoiets als een mens zelf, die soms een eigen Satan kan zijn. En daarom is het gouden kalf zo'n hoopvolle boodschap. Ondanks het heel negatief klinkt. Want het volk kreeg genade op een hele bijzondere dag. In diezelfde gedachte wordt ook in Efeze gesproken. En in bijzonder tot mensen die niet van Joodse afkomst zijn. En Paulus zegt daar iets heel bijzonders mee. Kort samengevat, door jouw verbond te verbreken en geen teshuva te doen, ben je een Satan van Hashem en daarmee in oorlog met Hashem. De samenvatting van Efeze 2. En als we Efeze 2 vers 1 tot en met 3 lezen, dan lezen wij het volgende. Ook u bent door hem tot leven geroepen. Tot wie spreekt hij? Hij spreekt tot de volkeren die zich bij Israël voegen en zich nieuwe gelovigen noemen in Yeshua. En u die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God het wilde, u liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. En zij zijn in dit geval Israël. Met andere woorden, we hebben allemaal gezondigd. En toch wordt er rachem, oftewel genade geschonken. U gehoorzaamde Ha-Satan, de Satan, de leider en de vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Dus ongehoorzaamheid betekent dat Ha-Satan, de tegenstander, jou een Satan maakt. En die keuze is door jezelf. Omdat de mens keuze heeft tussen de Yetzahara en de Yetzahatof. Oftewel de goede keuze en de slechte keuze. En God heeft één optie gegeven, zowel voor de gelovigen uit de volk als voor volk Israël. En dat is teshuva, berouw. En dat is de goede boodschap. Waarom elk gouden kalf, of het nou als een koe eruit ziet of het wat anders is, terugkeer en vrede sticht tussen broeders en zusters, tussen gemeenten, tussen families en tussen volken. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door ons eigen natuur te leiden, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. Met andere woorden, ook als jij Yeshua op je lippen neemt, ook als je gedoopt bent, hebben wij nog steeds te dealen met ons eigen egoïsme. En dat is een hoopvolle boodschap. Op grond dat niemand die hier zit kan zeggen, ik was niet zo. Ik was perfect geboren. Ik heb daar niet mee te maken. Want als je dat namelijk wel had, dan heb jij God niet nodig. Dan doet geloof er niet toe. Terug naar het verhaal. Moet bedenken, de broer van Aaron, die vorige week door de rivaliteit die zij loslieten, wat sinds Kain en Abel niet meer gebeurd is, hun eigen ego maakte Aaron HaKohen en Moshe Rabbeinu één ziel, één van wezen, één kracht. En toen zijn broer zich afscheidde om de woorden te laten schrijven in de stenen tafelen, stond Aaron als die eenheid die hij vorige week met zijn broer had, als de Kohen HaKadol, alleen. En hij werd onder druk gezet. En niet zomaar onder mensen die hij kende. mensen van hoge rang. Mensen die dramden als kinderen die het wilden. En ik zou me zeker niet beter geacht hebben dat ik dat ook waarschijnlijk voor gezwicht was. Toch is het anders dan we denken. Er wordt door de commentaren gezegd uit onderzoek van exegese dat men nadruk Aaron vroeg om de oorbellen van de vrouwen, omdat oorbellen van goud waren en veel waarde. En dat hij probeerde tijd te winnen, omdat hij dacht dat als de vrouwen en de mannen en de kinderen en iedereen die bezit had van goud, zilver en alles wat mooi is, daar nogal een standpunt in moesten nemen van, willen wij dit wel echt? Maar blijkbaar was het enthousiasme zo groot, dat iedereen zei, het meest kostbare wat we hebben, geven we af, omdat we niet weten, en daar ging de onzekerheid over, en daar kwam Satan om de hoek kijken, hun eigen ik, hun eigen vertrouwen, die ze dus in Moshe hadden gesteld, omdat ze niet wisten of hij nog in leven was, een gouden kalf. En op zo'n manier kwam dus het gouden kalf. En er staat zelfs dat in Deuteronomium 9 vers 20, dat God zeer kwaad was en Aaron wilde doden. Diezelfde God die vorige week tegen de broer van Aaron zegt, eer je broer. Elkaar eren, elkaar liefhebben, elkaar op een bepaalde manier respect geven, terwijl je ook de tekortkomingen van de persoon ziet, is goddelijk. Is uitstrekken naar. Is niet door de vingers zien, maar is op een andere manier kijken naar de persoon zoals God iemand ziet. En een ander rabbijns commentaar geeft aan dat vanwege wat de Aaron gedaan heeft, de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, later verloor, omdat zij te veel vertrouwden op hun eigen inzicht en emoties. Met betrekking het heiligdom. En dan zou je zeggen, wat hebben die twee stenen tafelen nou met mij te maken? Het is een bijzondere geschiedenis. Er zijn er zelfs in de jaren 50 mede door Charlton Heston Hollywood films van gemaakt. Wat zegt dat nou van mij en wat is dan mijn gouden kalf? Dat kan van alles zijn. Het gouden kalf is een beeld wat jou afleidt van de werkelijkheid. De werkelijkheid die Hashem is. Die God is. En ik heb een paar weken eerder gezegd dat wij in een virtuele wereld leven. Ik weet niet of je redelijk recent hebt een nieuwe reclame gezien van een bepaald leverancier rondom, ik meen Vodafone, betrekking wij zijn er de digitals of iets in die trant. En we appen, we doen van alles, maar kom erin, wij zijn futuristisch, wij zijn niet van deze aarde. En daar wordt een half robot mens neergezet, zichzelf uitgevonden. Ik vind het walgelijk om te zien persoonlijk, omdat zij zichzelf onmenselijk maken. En wij zijn juist afbeeldingen van Hashem. En als je dat normaal gaat vinden, dat betekent dus dat je vereenzelvigd bent met de wereld. En hetzelfde geldt voor mannen en met mannen. Hetzelfde geldt voor allerlei tegenwoordige namen, hoe we dat mogen geven. Maar ook op WhatsApp dingen die soms gedaan worden, die ethisch niet verantwoord zijn. En gedeeld worden en inmiddels geaccepteerd worden door te halen. Door het, zoals dat tegenwoordig dan besproken wordt, als taboes. Het zijn taboes voor bepaalde religieuze kringen en dat moet maar geaccepteerd en normaal gevonden worden. Zolang je dat nog steeds niet normaal vindt, kan je constateren dat jij op de lijn van Hashem zit. Zodra jij het normaal vindt en niet meer ziet, dan heb jij niet door wie jouw gouden kalf op dit moment in jouw leven is. Dat kan zelfs een auto zijn, dat kan zelfs een huis zijn. En ik hoef jullie niet te vertellen dat we in Nederland leven, dat we in de cultuur leven, groter, groot, grootst. Huizen worden niet meer geleefd, huizen worden steeds meer gezien als investering. Je leeft om naar een groter huis te gaan. Zeg ik dat het slecht is in een groot huis te wonen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg wel, als jij je huis als investering ziet en je vergeet daarin te wonen, gewoon te leven waarvoor het bedoeld is, dat je voorbij gaat aan de essentie van de basis van een mens, namelijk eten, drinken en een dak boven hun hoofd. We leven dus in een wereld waar gouden kalf niet alleen het beeld heeft van een gouden kalf, maar afleiding geeft. En ik heb dus een paar weken geleden ook mogen vertellen dat in het woord pareo, oftewel farao, het woord afraga zit. En dat is het woord farao omsgedraaid. En dat betekent afleiding. Afleiding van wat werkelijkheid is. Afleiding wat werkelijk omgaat in deze wereld, in jouw leven. En ik hoef niet te vertellen dat Moshe de stenen tafelen die door de hand van God zelf geschreven waren, kapot gooide. En dat is maar goed ook. Want als hij dat verbond op dat moment niet had gebroken, dan waren we er allemaal niet meer. Dan was heel Israël van de aarde geveegd. En zoals Paulus dat zelf zegt, als er hoop voor Israël is, dan is er hoop voor de wereld. Romeinen 11 is daar een goed voorbeeld van. En Moshe is dus kort teruggekomen. Het volk was in shock, want Moshe's gezicht was zo verlicht dat hij sindsdien gesluierd moest gaan. En je kan het vergelijken met een burka, wat toen de tijd misschien raar was, maar gesluierd, omdat in het Hebreeuws staat kern. Hij had stralen uit zijn hoofd. En waar verwijst dat naar? In Gan Eden, oftewel het Hof van Eden. In het paradijs was de mens een lichaam en een lichaam wat verlicht was. En het oor in het Hebreeuws kan je op twee manieren schrijven. Het huid, het woord voor huid, is hetzelfde woord als licht. Met andere woorden, vroeger in Gan Eden had het lichaam het licht letterlijk als een lichtlamp. En betrekking tot een andere straling. We zijn dof geworden. En Moshe was 40 dagen en nachten bij Hashem en had dat teruggekregen. En toen hij terugdaalde op aarde, zo gezegd, van de berg, kwam dus naar voren dat hij die straling niet meer kwijtraakte. En daardoor vanaf die tijd dagelijks zijn gezicht moest bedekken. Toen de Bijbel vertaald werd later, heeft men deze tekst ook gelezen. En het woord kern betekent dus lichtstraling. Maar kan ook horens betekenen. En in die tijd heeft men gedacht dat Mozes horens kreeg als een duivel. En wat je dus ziet als je in Rome bent, is er een bepaalde kerk die een beeld van Mozes heeft gemaakt, die tot heden vandaag bestaat, met twee horens op zijn hoofd. Je ziet dus hoe belangrijk het is dat die horens, wat eigenlijk dus lichtstralen waren, wel degelijk te maken hebben met de status. Wat Hashem dus wilde vertellen. Hij wil ons allemaal terug naar Gan Eden. Sterker nog, waarom denk je in de wereld dat de zielen zijn die zoekende zijn naar rust, naar vrede? En sommigen doen dat in zen, en sommigen doen dat in drugs, en sommigen in alcohol. Maar de verdoving die zij zoeken is eigenlijk een vrede die alleen Hashem kan geven. Het is tijdelijke oplossingen. En ik zeg dan ook, we lijden allemaal aan het Gan Eden syndroom. We willen allemaal terug naar de oorsprong, maar er is maar één deur. Er is maar één weg. Er is maar één manier. En dat is Teshuva. Vandaar dat dus Moshe terugging voor de tweede keer. 40 dagen, 40 nachten. En hij kwam terug met twee stenen tafelen. En het verschil was dat deze stenen tafelen geschreven waren niet meer met de hand van God, maar met de hand van Moshe, door God geïnspireerd. En het tweede wat erbij kwam is dat de vloeken werden beschreven, die zouden in werking gaan als wij Hashem niet meer zouden accepteren en verwerpen door niet meer teshuva te doen. Met andere woorden, God kan je alleen dienen uit relatie. Shabbat kan je alleen doen uit relatie. Het is wat in Deuteronomium 30 staat. De Torah is niet ver weg, zoals de hemel. Het is dichtbij. Kikarov. We hebben het in het verleden vaak gezongen. En door die relatie, door verheugenis te hebben, is dimensie die je niet op de röntgenfoto's of kaders kunt zien. Dat is iets wat persoonlijk in jou moet groeien. En daar heb je gemeenschap voor nodig En heb je elkaar voor nodig. En dat is de goede boodschap. Dat de gouden kalf niet weggegaan is. Het is wel kapot gemaakt. En let erop wat de opdracht was. Het volk moest zijn eigen gouden kalf kapot maken. En bij elke stukjes hakken. En die stukjes moesten ze goud inslikken en opeten. Wat een bizar verhaal. Dat jij de afgod waar je zoveel moeite voor gedaan hebt. Zelf moet opeten. En ook vandaag is die opdracht. Als er een gouden kalf in jouw huis, in jouw leven is. Het zijn huis, een auto. Wat ook bij jouw afleiding brengt. Tot relatie tot God. Eet het op. Of zoals Yeshua het zelf zegt. Ruk het uit. Als je oog je verleidt. Ruk het uit. Bedoelde hij dat letterlijk? Dat je dan maar je ogen, iemand die naar porno kijkt. Zijn ogen moet uitdrukken. Oh, ik ben blind gemaakt. Ja, ik keek naar porno. Ja, ik mag niet meer kijken. Nee, hij bedoelt daarmee, het Midden-Oosten is een taal, een bijzonder het Hebreeuws, maar dat zie je ook in de Arabische taal terug. Een Semitische taal spreekt erg in beelden. De Hebreeuwse taal is ook gemaakt uit pictogrammen wat op beelden lijken. Eén daarvan is een goed voorbeeld. Voor degene die zich voor kunnen halen, de letter kof. De kof lijkt op een aap die zo met zijn hand staat. En wat betekent kof in het Hebreeuws? Aap. Het geeft dus aan dat de symboliek in de letter letterlijk het karakter van het dier of van het voorwerp geeft. Het bijzondere is dus dat die twee stenen tafelen, die dit keer met de hand van Moshe geschreven waren, opnieuw gepresenteerd werd. Met die bekende woorden die het volk zei, we zullen doen en we zullen horen. Dat is geen vertaalfout. Het is iets heel bijzonders wat Daniel pas geleden ook mocht vertellen. Het is niet alleen geloven, het is ook doen en dan horen. En wij zijn vaak tegenwoordig andersom. Eerst horen, dan misschien doen. Wil je voor me bidden? Ja, moet ik over nadenken. Ik heb nu geld nodig. Ik moet erover nadenken. Kom er morgen op terug. Yeshua heeft een ander antwoord op. Als je iets genoeg hebt tot relatie tot de persoon, geef het. Het zijn kleding, het zijn geld, het zijn anders. Zeg ik niet dat je verstandig moet zijn om dingen over na te denken en dat niet iedereen dat kan geven? Natuurlijk, natuurlijk. Maar die relatie tot elkaar is zo belangrijk. Zeker als we onszelf een Kela noemen, een gemeenschap waar we ogen als het goed is voor elkaar hebben. Ik ga nog een aantal minuten door af te ronden. Maar wat heel belangrijk is, is het persoonlijk voort te zeggen met een hoopvolle boodschap die in Efeze 4 staat. Maar voor ik dat ga doen, wil ik nog iets zeggen over de stenen tafelen. We kennen natuurlijk allemaal het Ark des Verbonds, gemaakt door Betzael. Betzael die enorme vakman was en letterlijk de kopieën die Moshe gezien had vanuit de hemelse gewesten. Want dat heeft hij namelijk onder andere gezien in die 40 dagen. Heeft hij doorgegeven. En Betzael was in staat om dat in werkelijkheid te zetten. En blijkbaar is dat zo bijzonder dat zelfs in de jaren 80 een film gemaakt is van Indiana Jones over de Last Ark. Met andere woorden, het heeft ons bezig gehouden. Ook de nazi's. Er was een speciale ploeg in de Tweede Wereldoorlog die zich bezig hield, onder andere wat hun dan geloofde in de Last Grill en in dit geval de Ark des Verbonds. Waar niet alleen de nieuwe tafelen lagen, maar ook de oude tafelen die kapot waren. En mijn vraag is, waarom was dat? Waarom was het zo dat de Ark des Verbonds die twee bij elkaar hield? De gebroken stenen tafelen en in dit geval de nieuwe. De kapot gegooide platen en de nieuwe waren dus bij elkaar en werden dus in het Ark des Verbonds gelegd en werden bewaard als teken van ontwikkeling voor onze relatie. Wij kunnen wetten breken. Hashem is getrouw. Hij blijft trouw waar wij dingen kapot maken. Maar we kunnen dat alleen herstellen als wij dus teruggaan naar de oorsprong waar wij van gemaakt zijn. En dat is dus de Teshuva. En zoals je hier onderaan de plaatje ziet, is het op de plek waar dus de gouden kalven gevonden zijn. En dat is de huidige Saudi-Arabië. En daar zie je dus ook letterlijk hoe die gouden kalf eruit heeft gezien. Wat een replica is wat men in Egypte zag. Nogmaals, we moeten ons niet hechten aan de vorm. We moeten kijken wat het gouden kalf doet. En het geeft afleiding. Iets wat Hashem niet is. Als allerlaatste, en daar wil ik ook afsluiten mee, betrekking tot deze Bijbeltekst in Efeze 4. Het is een prachtig boek. Je zou het voor jezelf eens moeten lezen, omdat Efeze brieven eigenlijk continu spreken over toen de tijd wat de eerste gelovigen in Yeshua mee te maken was, hun gouden kalven. Lees voor jezelf Efeze 2. Paulus beschrijft het zo mooi. Hij noemt dronkenschap, hij noemt allerlei dingen wat bij de volkeren voortkwam. En dan zegt hij, jullie zijn gelovig in Yeshua, maar hoe kan het dat jullie nog steeds naar je oude natuur brengen? En hij geeft dan ook de handvaten die nodig zijn om een goddelijk leven te leiden. Om een leven te leiden volgens de relatie, in relatie tot Yeshua, tot Hashem, tot Israël, tot elkaar. Heel belangrijk. En in Efeze 4, en daar ga ik ook mee afsluiten, staat het volgende. Hoofdstuk 4, 11 tot en met 13. En hij heeft zowel Slichim, apostelen, en Niavim, profeten gegeven. Zowel sommigen zijn begaafd in inspanningen voor Mashiach. In sommigen begeleiden, een heel belangrijk woord in het Hebreeuws, ik zal hem even overslaan, maar spirituele opzichters. Dit zijn herders, dit zijn leraars in gemeenten, de heilige toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Mashiach, omdat wij allen de eenheid, emona en da'at, de volledige kennis van de Ben Ha-Elohim, de Zonen Gods, bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van volwassenheid, van de melo goim, maar ook de melo, de volheid van Mashiach. Heel belangrijk. Met andere woorden, je kan grijze haren op je hoofd hebben. Je kan vrouwelijke of mannelijke kenmerken hebben, omdat je officieel volwassen bent. Maar echte volwassenheid, emotioneel, geestelijk, spiritueel, is een Hashem. En wat deze wereld, en zelfs wetenschappers maken zich daar nu druk om, zich druk over maken, is dat er een jeugd inmiddels ontwikkelt. Die zich meer verbonden voelen door een digitale wereld. Het zij via WhatsApp, het zij via gamen, het zij via anders. En dus een hele andere maatstaf ontwikkelen van volwassen worden. Van doorzettingsvermogen. Van naar elkaar kijken. Van elkaar eren. Van elkaar helpen. Een wereld van een wegmaatschappij. Betrekking tot wie jij bent in plaats van wie wij zijn. Ik kan nog heel veel over vertellen, maar ik wil het hierbij laten. En ik denk dat we nog veel over nadenken om ten positieve Hashem te dienen in volle vreugde met elkaar, individueel, als gemeenschap, voor Kol Yisrael en heel de wereld. Haolam. Beshem Yeshua Mashiach. Amen.